En daarna lezen we uit Jeremia 51, vers 59 tot en met vers 64. En uit Openbaring 18, vers 1 tot en met 4, vers 21. En Openbaring 19, vers 1 tot en met vers 4. Dus we lezen uit Jeremia 51 vanaf vers 59. En een paar versen uit Openbaring 18 en 19.
Het woord dat de profeet Jeremia beval aan Seraja, de zoon van Neraja, de zoon van Maaseia, als hij van Zedekia, de koning van Juda, naar Babel toog, in de vierde jaar zijner regering. En Seraja was een vreedzame vorst. Jeremia schreef al het kwaad dat over Babel komen zou in een boek, te weten al deze woorden die tegen Babel geschreven zijn. En Jeremia zeide tot Seraja: als gij te Babel komt, zo zult gij zien en lezen al deze woorden. En zult zeggen: o Heere, gij hebt over deze plaats gesproken dat gij ze zult uitroeien, zodat er geen inwoner in zij, van mens tot op het beest, maar dat zij worden zal tot eeuwige woestheden. En het zal geschieden, als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen daaraan binden en werpen het in het midden van de frat. En zult zeggen: alzo zal Babel zinken en niet weder opkomen, vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen. En ze zullen mat worden. Tot hiertoe zijn de woorden van Jeremia. En na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht. En de aarde is verlicht geworden met zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: zij is gevallen. Zij is gevallen, het grote Babylon. En is geworden een woonstede der duivelen. En een bewaarplaats van alle onreine geesten. En een bewaarplaats van alle onrein en hatelijke gevogelte. Terwijl uit de wijn des torens haar roerij alle volken gedronken hebben. En de koningen der aarde met haar goereerd hebben. En de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht haar weelde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende: gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij van haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Vers 21. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierf die in de zee, zeggende: aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en het zal niet meer gevonden worden. En na deze hoorde ik als een grote stem een grote schare in den hemel, zeggende: halleluja, de zaligheid en de eerlijkheid en de eer en de kracht zij van de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij uit de grote hoer geoordeeld heeft, die op de aarde verdorven heeft met de roerij. En hij het bloed zijn de dienaren van haar hand gewroken heeft. En ze zeiden het een tweede malen: halleluja. En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: amen. Halleluja.
We luisteren naar een volgende preek in de serie over symbolische handelingen van profeten. We staan stil bij het slot van Jeremia 51. En we lezen als tekst vers 63 en de eerste woorden van vers 64. Ik lees u die woorden nog een keer. Jeremia 51, vers 63 en 64a. En het zal geschieden, als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult ge een steen daaraan binden en werpen het in het midden van de frat. En zult zeggen: alzo zal Babel zinken en niet weder opkomen. Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens van Johnny Walker gehoord? In de Tweede Wereldoorlog werd er niet alleen gevochten op het land en in de lucht, maar ook op zee. John Frederick Walker, ook wel Johnny genoemd, was de belangrijkste commandant in de oorlog. Die werd gevoerd ook tegen de Duitsers op het water. Hij was er heel goed in om de schepen van de Duitsers en de onderzeeboten van de Duitsers op te sporen en uit te schakelen, tot zinken te brengen. Dan gaat het vanmorgen niet over een schip dat zinkt, maar gaat het over een boekrol die tot zinken wordt gebracht. Een boekrol, jongens en meisjes, dat is eigenlijk een groot stuk papier waar allemaal letters, woorden, zinnen op geschreven zijn. En als het ware is dat papier opgerold en dan is het een boekrol. Maar ja, waarom wordt er een boekrol tot zinken gebracht? Dat er in oorlogstijd een schip tot zinken wordt gebracht, oké, dat kun je begrijpen. Maar waarom wordt er heel bewust een boekrol tot zinken gebracht? Wat is de bedoeling daarvan? Welke boodschap heeft God daarmee te zeggen? Toen en vandaag ook aan ons. Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is een gezonken boekrol. Een gezonken boekrol. We letten op drie gedachten. We krijgen een les over hoogmoed. Een les over trouw. En een les over vreemdelingschap. Dus een les over hoogmoed, over trouw en over vreemdelingschap. De symbolische handeling waar we vanmorgen over horen, gemeente, is anders dan de andere symbolische handelingen waar we al eerder bij stilstonden. Er zijn in ieder geval twee verschillen. De eerste is dat de symbolische handeling nu niet door Jeremia zelf wordt uitgevoerd, maar door iemand anders, door Seraja. Wat Seraja doet, dat doet hij in opdracht van Jeremia. En namens Jeremia. Nou, dat is het eerste verschil. En het tweede verschil is dat de locatie ook verschilt met de vorige keren. Want wat er nu wordt gedaan, dat gebeurt niet in Israël, maar dat gebeurt in het buitenland. In dit geval in Babel. Ik moet er wel iets bij zeggen trouwens. Want het is een keer eerder gebeurd dat er een symbolische handeling plaatsvond in het buitenland, in Egypte. Dat kun je overlezen in Jeremia 43. Dan moet Jeremia een paar stenen pakken. En die moet hij dan in de grond metselen. Op het plein voor de ingang van het paleis van de farao. Maar goed, wat er dus nu gebeurt, dat vindt plaats in Babel. In het huidige Irak. Babel, wat is dat voor stad? Nou, Babel, dat is een mooie stad waar de rivier de Eufraat doorheen stroomt. En er zijn heel wat tempels in de stad te vinden. En wat dacht je van de prachtige stadspoort die je ook vandaag de dag nog kunt bewonderen in een museum in Berlijn? En wat dacht u van de mooie, stevige, hoge, brede muren van de stad? En van de schitterende tuinen, de hangende tuinen, de terrastuinen die je vond, verschillende gebouwen in de stad, op verschillende etages van die gebouwen. Babel, dat is een mooie stad. En toch is het maar de vraag of je Babel echt een mooie stad kunt noemen. Want als je Babel in de Bijbel tegenkomt, dan wordt Babel getypeerd met een paar woorden. Met woorden als machtig, trots, hoogmoedig, arrogant, van God los. Dat is Babel. En weet je wie er in de stad Babel wonen? Daar wonen ook Joden. Zijn ze er naartoe verhuisd, geëmigreerd, omdat ze er moesten gaan werken of zo? Nee, ze zijn meegenomen, in ballingschap meegenomen, gevoerd door Nebukadnezar. Hoe hebben ze het daar? Oh ja, dat ligt eraan. Dat hangt ervan af hoe je opstelt. Er zijn Joden die hebben zich aangepast aan de cultuur van Babel. Aan de gewoonten van Babel. Ze vereren de afgoden. Maar er zijn ook Joden die voelen zich er niet thuis. Die hebben heimwee naar huis, naar Israël. En het woordje heimwee bestaat eigenlijk uit twee woorden. Hè? Twee woorden die uit het Duits komen. Heimwee. En heim, daar zit het woord heimat in, hè? Vaderland. En wee, dat betekent pijn. Hè? Dus je hebt echt pijn in je hart naar je vaderland. Nou, zo zijn er Joden in Babel. Die hebben sterke pijn in hun hart. Ze hebben heimwee naar het vaderland, naar Israël, naar hun familie, naar hun huis, naar hun oorspronkelijk werk misschien ook wel. En niet te vergeten, naar de tempel, het huis van God. En we zien in Psalm 137 in gedachten zo'n groepje Joodse ballingen zitten, hè, in Babel, bij de rivier. Ze hebben heimwee naar Jeruzalem, naar God. En ze hebben de harp aan de wil gegaan. Ze zingen niet meer. Want ze zijn er gewoon te verdrietig voor. En kijk, juist daar. Bij de rivier de Eufraat. Daar zien we Seraja staan. Seraja? Wie is hij? Seraja is een hoge ambtenaar van koning Zedekia. Een koning die in Juda twee stammenrijk koning is. Seraja is een hoge ambtenaar. En hij is de broer van Baruch. Baruch, de secretaris van Jeremia, de schrijver van Jeremia. Baruch die staat in dienst van Jeremia en zijn broer Seraja staat in dienst van koning Zedekia. En toch staat hij nu ook een beetje in dienst van Jeremia. Want hij gaat iets doen in opdracht van Jeremia. Seraja die is met een gezantschap met anderen naar Babel afgereisd. Want Juda is een vazalstaat van Babel. En van tijd tot tijd is er contact met elkaar. Is Seraja met anderen naar Babel gegaan om een gesprek te voeren met de koning van Babel om misschien nieuwe afspraken te maken? Of is hij erheen gegaan met anderen om belastinggeld af te geven? Of is er een andere reden? Nou ja, in ieder geval, Jeremia heeft gehoord van de reis. En hij is, voordat de mensen op reis zijn gegaan, in de pen geklommen. En hij heeft woorden opgeschreven. Woorden die in een boekrol zijn terechtgekomen. En die woorden, die heeft hij meegegeven aan Seraja. Hier Seraja, deze rol moet je meenemen naar Babel. Wat staat er op die boekrol? Wil je dat weten? Nou, die woorden kun je lezen. Weet je waar? In Jeremia 50 en 51. De woorden die je daar leest, die twee hoofdstukken, zijn de woorden die Jeremia meegeeft aan Seraja. Het zijn de woorden die gaan over Babel. Ja, wacht even, zeg je. Wat heeft Jeremia te zeggen over Babel? Ik bedoel, hij is toch profeet in Juda in het Tweestammenrijk. Wat moet hij nou met Babel aan? Ja, maar Jeremia is ook profeet voor de volken. Dat werd bij zijn roeping in hoofdstuk 1 al duidelijk gemaakt. En daarom kom je in het Bijbelboekje Jeremia ook allerlei woorden tegen. Tref je woorden aan die gaan over andere volken. En vanmorgen gaat het dan over woorden die gaan over Babel. Die woorden geeft Jeremia in een boekrol mee aan Seraja. Wat is de samenvatting ervan? Want ja, als je hoofdstuk 50 en 51 moet lezen, dat zijn best veel woorden. Wat is de samenvatting van de woorden die Jeremia geschreven heeft? Nou jongelui, dat kun je met vier woorden samenvatten. Babel gaat ten onder. Misschien kun je het wel met drie woorden zeggen. Babel zal wegzinken. Dat is de samenvatting van wat er die boekrol geschreven is. Zie je Seraja daar staan? Bij de rivier, de Eufraat. Een groep Joodse ballingen staan bij hem. Hij heeft de boekrol geopend, opengerold. En hij leest de woorden voor. En hij maakt duidelijk, Babel zal wegzinken. En dan zet hij zijn woorden kracht bij door een symbolische handeling te verrichten. Seraja die pakt een grote steen en hij maakt die vast aan die boekrol. En met een grote zwaai gooit hij die boekrol met stenen en al in de rivier de Eufraat. Met een plons komt de boekrol in de rivier terecht. Niet dicht bij de oever, bij de kant. Nee, midden in de rivier, hè, zegt onze tekst. Daar verdwijnt die boekrol. Daar waar de rivier diep is. Daar waar de stroming aanwezig is. En door de steen zinkt die boekrol zo naar beneden. En kijk jongens en meisjes, vandaag de dag kun je duikers het water insturen. Hè, en zeggen, ja, er is wat gezonken en het zou fijn zijn als je het terug kan vinden. Dan hebben ze allemaal apparatuur en dan kunnen ze het misschien wel terugvinden. Maar dat had je in deze tijd nog niet. En al had het gekund, Seraja die moet laten zien, zoals die boekrol nou als een baksteen zinkt. Zo zal Babel zinken, wegzinken, voorgoed. En dat is gebeurd. We weten dat Babel belegerd wordt. Jaren later. Dat de inwoners uitgehongerd worden. En velen de dood vinden. Dat de stad verwoest wordt. En als het ware wegzinkt in de aarde. Dan komt zeg maar een grote laag woestijnzand overheen. Babel is ten onder gegaan. En Saraja laat het hier al zien. Babel zal ten onder gaan. Maar waarom is dat? Waarom gaat Babel ten onder? Dat is, zegt Jeremia 50 vers 29 en 32, dat is vanwege de hoogmoed van Babel. En je weet wel wat Spreuken 29 zegt, toch? Hoogmoed komt voor de val. Waarom het is dat Babel wegzinkt, dat is hoofdstuk 50 vers 24, omdat de Babyloniërs door hun optreden God hebben getergd. Ze doen heel veel dingen die niet kloppen. Ze bedrijven onrecht. En dat is niet het minste. Ze hebben het heiligdom van God verwoest. En ze hebben zich vergrepen aan het volk van God. Ze hebben Joden meegenomen in ballingschap. En ja, dat klopt. Babel was als het ware een tijdelijke werktuig in de hand van God om zijn volk Israël te straffen vanwege hun zonde. Maar dat maakt nog niet dat de Babyloniërs maar wat konden doen en dat ze daar niet voor gestraft worden. Ze blijven wel verantwoordelijk voor wat ze hebben gedaan. Babel zal zinken. En dat is gebeurd. Dus ja, je kunt zeggen, terwijl je de kalender erbij pakt. Ja, toen en toen is Babel verdwenen, verwoest. Kun je dat zo zeggen? Ja, dat kun je zo zeggen. En toch, dat maakt het misschien een beetje lastig vanmorgen, maar je moet er nog wel wat meer zeggen. Want er is iets bijzonders aan de hand met de naam Babel in de Bijbel. Babel die krijgt in de Bijbel ook een symbolische betekenis. Babel staat al in het begin van de Bijbel, in het boek Genesis, voor de hoogmoed van de mens. Er wordt een hoge toren gebouwd in Babel, omdat de mensen hoogmoedig zijn. Babel staat symbool, ongeacht of je nou in de 21ste eeuw leeft of in de 6e eeuw voor Christus. Babel staat symbool voor een stad, een volk, voor een machthebber, voor mensen die denken, oh, wij zijn onafhankelijk. Wij kunnen alles doen. Babel staat symbool voor de mens die geen rekening houdt met God en met zijn woord. Dus je kunt zeg maar vandaag ook nog Babel tegenkomen. Al bestaat Babel niet meer, begrijp je? Je kunt Babel tegenkomen op meerdere plekken in de wereld. Kijk, in de tijd van Jeremia gaat het letterlijk om de stad Babel en om de Babyloniërs. Maar we lazen ook iets uit Openbaring 18. En in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring, wordt er bij Babel gedacht, niet aan de stad Babel, maar aan Rome, aan de Romeinen, aan het Romeinse Rijk. Want dat Romeinse Rijk vertoont dezelfde trekken als het Rijk van Nebukadnezar. Maar wat is er gebeurd? Zowel Babel, ten tijde van Jeremia, het Babylonische Rijk, als het Babel in de tijd van de apostel Johannes, in de tijd van Openbaring, het Romeinse Rijk, ze bestaan allebei niet meer. Jeremia kondigde hier de ondergang van Babel aan. En even de lijn naar Openbaring 18, de apostel Johannes die schrijft, en we lazen het, Babel is gevallen. Dat is op dat moment dat Johannes het schrijft nog niet het geval. Want Rome is er gewoon nog. Maar hij ziet wel gebeuren. God gaat afrekenen met Babel, met Rome. Dat is zo zeker dat Johannes er zo over schrijft op zo'n manier dat het al gebeurd is. Johannes die ziet een engel naar beneden komen. En hij ziet dat die engel net als Saraja een steen neemt. En dat hij die steen in de zee gooit, in het water gooit. En dan klinken die woorden, zo zal Babylon. Zo zal die grote stad met geweld worden neergeworpen. Het zal nooit meer worden teruggevonden. Dus de boodschap is, God rekent af met alle hoogmoed. Met elke Babel. Met elk Babylon. Met elke hoogmoedige machthebber. Met iedere mens die zich verzet tegen God. En dat is aangrijpend. Maar direct ook iets om dankbaar voor te zijn. Want dat betekent dat God ingrijpt en dat hij recht doet en recht zet. Hij laat het onrecht maar niet gaan. Want ook vandaag zijn er nog steeds machthebbers, mensen die onrecht plegen, die van God losleven en in hoogmoed denken alles te kunnen doen. Die behept zijn met de geest van Babel. Om maar iets te noemen, armen worden uitgebuit. Kinderen worden ontvoerd. als slaven ingezet. Vrouwen worden verhandeld. Bevolkingsgroepen worden onderdrukt, weggezet, gediscrimineerd, gemarteld. Rechtspraak is onder invloed van machthebbers soms heel corrupt. En christenen, volgelingen van God, ze worden vervolgd. En wat dacht u van Israël? Dat maar zo'n klein plekje inneemt als het ware op de wereldkaart. Hè? Het ligt steeds maar weer en steeds weer opnieuw en steeds heftiger. Onder vuur, letterlijk en figuurlijk. Ook vandaag zijn er Babels nog springlevend. Mensen die niks van God moeten weten. En denken in alle hoogmoed alles te kunnen doen wat ze willen doen. En je denkt misschien wel eens, doet God daar dan niks aan? Grijpt hij dan niet in? Zet hij dan de dingen niet recht? Toch wel. Jeremia laat het ons zien en Johannes laat het ons zien. God grijpt in en hij straft het hoogmoedige Babel. Houd dat voor ogen, gemeente. En besef dat hoogmoed, hè, de neiging om los van God te leven, ook die bij ons van binnen zit. En dat we daar bekering van nodig hebben. Radicale vernieuwing. Dat we ook na ontvangen genade nog zo kunnen strijden met ons hoogmoed. Goed. Er klinkt uit de mond van Jeremia door middel van Seraja een oordeelsaankondiging over Babel. En het is ook echt te zien. Babel gaat onder. De boekrol verdwijnt onder water. Weet je wat nou zo bijzonder is? Dat Seraja niet als een profeet Jona de stad Babel binnengaat. En om dan de Babyloniërs duidelijk te maken dat de stad zal wegzinken. Nee, Seraja maakt dit duidelijk aan de Joodse ballingen. Zij zien die boekrol zinken. En zij krijgen de boodschap voor ogen uitgeschilderd. Babel gaat ten onder. Waarom is dat? Waarom moeten de Joodse ballingen dat nou zien en horen? Zo krijgen zij een duidelijke les. Over trouw. Onze tweede gedachte. Een les over trouw. Want wat Seraja zegt, Jeremia 50 en 51 leest hij voor. Babel gaat ten onder. Wat hij laat zien, de boekrol zinkt onder water, dat is troostvol. Troostvol voor de Joodse ballingen. Troostvol? Ja, omdat Seraja laat zien wie de Heere is voor zijn volk. Hij is trouw. Want de ondergang van Babel betekent de redding, de verlossing voor het Joodse volk. Voor Juda. En zeg nou zelf, waar heeft Israël, waar hebben de Joden, het volk van God, dat aan verdiend? Dat hebben ze niet verdiend. Jeremia die zegt in hoofdstuk 50, dat de Israëlieten te vergelijken zijn met schapen die verkeerde herders zijn achteraan gegaan. En daarmee hebben ze de goede herder pijn gedaan. Ze hebben hem tekort gedaan. En juist vanwege hun koppigheid, juist vanwege hun onbekeerlijkheid, moest God ingrijpen en zijn de Joden weggevoerd naar Babel. Dat is vanwege Israëls ontrouw aan hun God. En dat terwijl de Heere in zijn trouwe zorg zo goed voor zijn volk had gezorgd, keer op keer. Hij bevrijdde zijn volk uit Egypte en hij leidde hen droogvoets door de Rode Zee. En hij leidde hen door de woestijn. Hij droeg hen, hij verdroeg hen, hij gaf water, hij gaf eten, hij trok verder met zijn volk. Hij streed voor de vijanden, hij nam het op voor zijn volk. Hij zorgde dat ze in het beloofde land aankwamen. Wat deed God? Hij was trouw. En wat deed het volk? Keer op keer mopperden ze op God. Ze wantrouwden hun bevrijder. Ze kwamen in opstand tegen hun God. Ze balden hun vuist. Ze verlieten hem. Ze dwaalden weg. Ze kozen eigen wegen. Ze dienden allerlei afgoden. En ondanks dat God allerlei profeten naar zijn volk toestuurde. En ondanks dat er allerlei waarschuwingen klonken. Dwaalden ze steeds weer weg. Ze waren ontrouw. En God straft. En God kastijdt. En kijk, een deel van het volk is weggevoerd in ballingschap. Kijk, daar staan ze. Daar staan ze daar, bij de rivier, bij Seraja. En nu mogen ze horen, nu mogen ze zien dat God trouw blijft aan hen. Dat God zijn volk vasthoudt, Jeremia 50 vertelt dat er een keer ten goede komt en dat ze weer terug mogen naar hun eigen huis. Naar Israël. Hebben ze dat verdiend? Het is alles genade. Ze hebben dat zich niet waardig gemaakt. Ze hebben dit niet verdiend. Maar God, die neemt redenen uit zichzelf. En dat is een troostvolle boodschap. Dat God trouw is aan Israël. Ook voor Israël vandaag. Want God heeft zijn volk niet verstoten, zegt Paulus. En hij heeft dat verbond van zijn kant niet verbroken. Hij is trouw aan Israël. Ook vandaag, hè, bij alles wat er speelt. En dat God trouw is aan zijn volk, dat is ook een troostboodschap voor alle gelovigen nu, hè, vandaag. Juist als de Heilige Geest je confronteert met je eigen ontrouw. En je ziet, ik ben niet geweest wie ik had moeten zijn. Ik ben tekortgeschoten. Ik sta schuldig, ik heb gezondigd tegenover een goeddoend God. En je dacht misschien, hè, ik heb de zonde eronder, ook die ene zonde. Maar toen lag je toch zelf eronder. En je komt te liggen onder het spervuur van de boze. En je leest en hoort het woord van God nog wel, maar het raakt je gewoon niet meer zo. Hè. Het komt niet binnen. Of je krijgt last van je knieën. Je hebt last van slappe gebedsknieën. Je krijgt last van je handen. Je hebt trage geloofshanden. Die niet meer bij de belofte van God kunnen komen. Of door zorg en door tranen zitten je ogen dicht. En wordt het zicht op de Here vertroebeld. Je zegt en dit zit tegen en dat zit tegen. En dit is er op mijn pad gekomen en hier worstel ik mee. En wat gebeurt er? Dan kun je zomaar gaan twijfelen aan de trouw van God. Dan kun je zomaar gaan twijfelen aan Gods werk in je leven. Zeker als God je gaat beproeven. Of als God je door eigen gemakzucht in ballingschap voert en het donker wordt. En je zegt, ja, ik heb vroeger wel gezongen van de trouw van God, maar die tonen zijn mij nu te hoog. Ik ben het houvast kwijt. Nou, laat dan vanmorgen Gods trouw je bemoedigen. Want Gods trouw wordt in de Bijbel eeuwig genoemd. En weet u dat het Hebreeuwse woord voor trouw, dat het uit drie letters bestaat. En weet je waar je die letters tegenkomt in het Hebreeuwse alfabet? Aan het begin, in het midden en aan het eind. Dus de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de middelste letter, en de laatste letter van het alfabet vormen samen het woord trouw. Dat is wel opvallend, hè? Zou dat niet iets zeggen over wie God is? God is trouw, van begin tot eind. Met alles wat er tussenin zit natuurlijk, hè? Altijd. Gods trouw, jongens en meisjes, is standvastig. Dat is geen jojo. Jojo, dat is zo'n, ja, wat is dat eigenlijk, hè? Een stukje touw met een hoe moet ik dat zeggen eigenlijk? Hè? Het is een oud Nederlands speeltje eigenlijk. Zo'n rolletje. En dan kun je hem zo omhoog doen en weer omlaag. Maar en dan zeg je, ja, de ene keer gaat hij omlaag en dan komt hij weer omhoog. Maar Gods trouw is niet als een jojo. Vandaag zus en morgen weer zo. Nee, Gods trouw is standvastig. Hè? God is de vertrouwen. Hij is de betrouwbare. Altijd. Je kunt op hem aan. Weet je wat de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, zo mooi zeggen? Dat God altijd trouw is en trouw blijft aan zijn volk. Dat de genade die God hen heeft gegeven, dat hij die in alle barmhartigheid die hem kenmerkt, dat hij hen in zijn trouw tot het einde toe krachtig bewaart. Dat zeggen de Dordtse leerregels. Dat is allemaal gezegd. En God is de getrouwe, ondanks mijn ontrouw. En hij heeft lief tot het einde. En als hij mij vast heeft gegrepen en ik tot geloof kwam, laat u me niet los. En dan kan ik wel eens schudden. Ja, de duivel die zit soms te rukken aan die handen van Christus. Met als bedoeling om mij eruit te trekken. Maar hij is zo getrouw. En zo sterk. Hij zal zijn werk voor ieder kind van hem voleindigen, afmaken. Omdat Jezus, zijn zoon, trouw was en trouw bleef tot het einde toe, tot in de dood. Het is dankzij hem, dankzij Jezus, dat Gods beschermende handen niet zullen verslappen. Het is dankzij Jezus dat Gods dragende handen niet aan kracht zullen inboeten. Hij zal zijn werk voleinden. En als je dat mag zien, dan krijg je weer nieuwe moed, of niet? Zoals iemand in de gemeente eens tegen me zei: weet je wat ik doe als ik in de put zit? Als ik om wat voor reden dan ook het moeilijk heb, dan loop ik naar dat stukje van de kamer toe waar een kaart staat met daarop die woorden: God is getrouw. En als ik daarnaar kijk, vat ik weer moed. Ja, want als je mag zien dat God getrouw is en daarom ook trouw blijft, dan kun je moedig voorwaarts treden. Dan kun je toch, hè, ondanks alles, blij de toekomst in kijken. Dan kun je zingen van Gods trouw. En dat gebeurt ook in de psalmen. Hè? Er zijn zoveel psalmen die zingen van de trouw van God. Psalm 105, zijn woord wordt altijd trouw volbracht. Psalm 6, hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 89, uw onbezweken trouw. Zal nooit mijn val gedogen. En Psalm 79, we moeten het hebben van uw trouw. Als uw trouw ons te hulp komt, ons te staren komt, dan zullen wij zingen van uw trouw. En vanwege die trouw van God, zegt de dichter van Psalm 3, kan ik rustig gaan slapen. Vanwege die trouw van God klinkt het halleluja. Want we lazen in Openbaring 19 die reactie. Openbaring 19, er is verteld: God straft Babel. En de Heere laat zijn kinderen delen in de glorie vanwege zijn trouw aan hen. En dan wordt er gezongen. Halleluja. 4 keer, hè? Achter elkaar. En weet u dat dit de eerste keer in het Nieuwe Testament is? En de laatste keer dat dat woordje halleluja klinkt? In het Nieuwe Testament kom je dat woordje halleluja alleen hier tegen, in Openbaring 19. Liefst 4 keer achter elkaar. Want God koning is, omdat hij dwars door het oordeel heen ruimte maakt voor de bruiloft van het Lam, vers 7. En zo krijgt hij alle eer. Als je iets ziet van Gods trouw, wat is dan passend? Wat is dan een passende reactie voor ons? Dat is zingen van Gods trouw. Dat is hem eren. Dat is je in hem verblijden. En? Ja, dan is die trouw van God ook direct een aansporing. Een aansporing om ook zelf trouw te zijn aan God. En dat kan alleen maar als je als rank aan de wijnstok verbonden bent. Dat kan alleen maar als je een lege hand ophoudt. Dat kan alleen maar als je je oog omhoog slaat. Als je strijdt in zijn kracht en daarom houdt in je weg je oog gericht op hem. De gezonken boekrol. Het bevat een les over hoogmoed. Een les over trouw, over Gods trouw. Maar het bevat ook een les over vreemdelingschap. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Een les over vreemdelingschap. Want wat heeft het de ballingen nou te zeggen? Wat heeft het hen te zeggen? Dat Seraja vertelt, Babel zingt. En dat hij het ook nog eens een keer laat zien in die gezonken boekrol. Babel zingt, Babel valt. Wat moeten ze met die boodschap? Moeten ze net als Lot de stad verlaten, jongens en meisjes? Je weet wel, hè? Lot, die neef van Abraham. Die in die goddeloze stad Sodom woont. En dan maakt God duidelijk, maar ik ga de stad omkeren. Verwoesten. Er blijft niks van over. Ren voor je leven. Moeten de ballingen ook zoiets doen? Daar lijkt het wel op, hè, als je Jeremia 50 vers 8 leest. Want daar staat: vlucht weg uit het midden van Babel, ga uit haar weg. En dat vind je ook in Openbaring 18 vers 4. Vlucht uit Babel weg klinkt daar. Maar ja, als dat het geval is, dan is dat eigenlijk wel heel vreemd. Want juist de balling, die hadden van Jeremia eerder, in hoofdstuk 29, een brief gekregen. En in die brief roept hij de ballingen op om te gaan werken in Babel. Om het te bouwen, te planten, om het te bidden voor de heidense stad. Is die tijd dan nu voorbij? En moeten ze dan nu hun koffers pakken en wegwezen, want Babel valt? Nee, ze moeten wachten op Gods tijd. Jeremia 50 maakt duidelijk, straks komt er een volk en Babel wordt ingenomen. En de koning die dan het voor het zeggen krijgt, die zal de ballingen laten gaan. En ze zullen wenend en ook vreugdevol tegelijk, ze zullen teruggaan naar Israël. Die ballingen, ze zitten een soort van gevangen in Babel, ondanks dat ze best wat vrijheid hebben gekregen. Maar ze kunnen niet zomaar hun koffers pakken. Dan zullen de Babyloniërs zeggen, hey, wat gaan jullie nou doen? Ja, ja, we hebben de boodschap gekregen dat Babel zal wegzinken. En nou, we pakken vast de koffers, we gaan vast naar huis. Dat had nooit gekund. En dus die woorden uit Jeremia 50 en uit Openbaring 18, die willen iets anders duidelijk maken. Wat dan? Het is een oproep tot vreemdelingschap. In Babel mag Gods volk niet van Babel worden. En niet zoals Babel worden. Ga uit van A, klinkt er. Dat wil zeggen, laat je nou niet meenemen door het denken van Babel. En door het leven en handelen van Babel. Want wie bij God hoort, die heeft niet dezelfde en kan niet dezelfde focus hebben en hetzelfde verlangen hebben en dezelfde hoop hebben als de inwoners van Babel. Dat is wat Jeremia, dat is wat Johannes duidelijk maakt. Dat is wat de Heilige Geest ons vanmorgen duidelijk wil maken. Deze woorden scherpen ons op. Toen staat het met mijn vreemdelingschap. Ben ik, zoals Psalm 119 dat zegt, ben ik een vreemdeling op aarde. En kijk, een vreemdeling zijn, dat is wat anders dan wereldvreemd zijn. En vreemdelingschap betekent ook niet dat je je terugtrekt uit de verbanden van de samenleving. Je hoeft niet te gaan leven zoals de Amish. Je hoeft geen klooster in te gaan. Nee, God wil dat je een zout het zout en een licht het licht bent. Dan leef je wel in de wereld, maar dan ben je niet van de wereld. En dat zullen anderen aan je merken. Net zoals je een vreemdeling herkent, omdat hij ja, maar ten dele gewoonte overneemt als hij ergens gaat wonen waar hij niet opgegroeid is. Omdat hij toch anders praat, hè, spreekt, anders denkt. Als je leven door genade gaat inrichten zoals God het wil, dan wordt het verschil vanzelf duidelijk. Als je dicht bij het woord van God leeft en uit dat woord wil leven, dan komt je vreemdelingschap vanzelf aan het licht. En leven wij dan, gemeente, op een bepaalde manier ook niet in Babel? Kijk, in Openbaring 19, vers 2, wordt Babel vergeleken met een prostituee. Met een hoer die anderen verleidt tot het slechte. En Openbaring 18, vers 2 en 3 laat zien dat Babel, die wordt voorgesteld als een verleidelijke vrouw, dat ze je verleidt door je wijs te maken dat het in je leven gaat om geld, bezit, seks en macht. Het gaat er dus niet om, zegt Babel, dat je leeft hier op aarde en aan de hand van God gaat, dat je op hem gericht bent, dat je de Bijbel serieus neemt, dat je echt zijn volgeling bent. Nee, het gaat erom, als ik het zo mag zeggen, dat je gewoon je eigen ding doet. Dat je een lekker leventje leidt, dat vooral ook leuk moet zijn. Het gaat, zegt Openbaring 18, iets verder, vers 12 tot en met 14, het gaat om kleding, het gaat om sieraden, het gaat om parfums, het gaat om meubels. Hoor je dat? En is dit dan geen woord dat ons opscherpt? Want is die geest van Babel niet springlevend? Is het levensadvies dat je krijgt, hè, gevraagd, ongevraagd, wat je inademt, niet dit? Leef je leven en doe waar jij je goed bij voelt. Doe waar jij zin in hebt. Wordt er niet druk propaganda gemaakt, reclame gemaakt? Alles mag en alles kan. Heerst er geen onbijbels klimaat in Europa, in het Westen, in ons land? Een klimaat, hè? Van God los. En dat moet alles doortrekken, hè? De opvoeding, de scholen, de
wetenschap, de techniek. En het kan zomaar gebeuren dat je erin meegaat en dat je het vreemdelingschap vergeet. Het besef, ja, ik ben in de wereld en ik mag er door en ik moet er door. Maar ik behoor de wereld niet toe. Want voor een vreemdeling is de aarde een pension, hè? Een hotelletje. Een plaats van overnachting. Een plaats waar je eet, waar je drinkt. Waar je ook mag genieten van het mooie, van het goede wat God je geeft. Maar waar je niet vergeet, ik ben op doortocht. Hè? Ik ben op reis, op doorreis. En dan kun je wel genieten van de mooie dingen. Van kleinkinderen. Kinderen. Hobby. Werk. Vakantie, wat al niet. Maar dan ga je er niet zo mee om, zo horizontaal mee om, alsof dat het alles is. En alsof het leven hier op aarde het enige is. Nou zeg eens, ben je op doortocht? Op doorreis? Of zeg je nou eigenlijk niet? Ik moet het echt van beneden hebben. Maar dan ben je nog geen vreemdeling op aarde en dus een vreemdeling voor God. Schrik je daar niet van? Je bent bedoeld, hè, bestemd om thuis te horen bij God. En je zegt, joh, ik ben thuis in Babel. Dan is de opdracht, ga uit vandaag. Ga uit! Ja, zeg je, waar moet ik dan heen? Nou, waar kun je als vreemdeling op aarde een goed onthaal vinden? Bij Jezus Christus, die een vreemdeling werd. Hij kwam naar onze aarde en voor zijn geboorte was er al geen plek voor hem. Zelfs niet in een herberg. En toen hij lerend en genezend en predikend het land doortrok, was er voor hem geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Hij werd buitengeworpen. Hij werd aan het kruis vastgespijkerd. Maar zo bereidde hij voor een ieder die in hem gelooft. Een thuiskomen bij de Vader. Zou je hem dan niet zoeken? Want hij, die ongewenste gast op aarde, die werd de heerlijke en begeerenswaardige gastheer. Die vreemdeling ook vandaag rijk onthaalt en beschermt. Zonder hem ben je nergens. Als je opgaat in het hier en nu, op wat voor manier dan ook. Dat kan ook netjes natuurlijk. Het hoeft niet per se gepaard te gaan met allerlei uitspattingen. Als je opgaat in het hier en nu en niks anders hebt om voor te leven, dan verlies je eens alles. Alles wat op de aarde is. Aan entertainment en rijkdom en plezier en luxe. De duivel, ja, die belooft je heel veel. Maar hij geeft uiteindelijk helemaal niks. Dan alleen de eeuwige ondergang. Zonder Christus, gemeente. En wil je, als je de Heer Jezus nog niet kent, dat eens op je in laten werken. Zonder Christus ben je aan het wegzinken als die boekrol. En zul je wegzinken onder de zware last van Gods toorn over je zonde. En dan moet je nou eens zetten naast wat God aan vreemdelingen geeft. Hij bereidt hen een stad. En op weg naar mijn thuis mag ik leven onder zijn bescherming. Mag ik genieten van zijn gastvrijheid. Als ik bid en met hem spreek. Als ik in de kerk ben, als ik aan de avondmaalstafel mag zitten, als ik de Bijbel opensla, dan kan hij zo dichtbij zijn, zo heerlijk dichtbij. En hij geeft een heerlijk toekomstperspectief van al zijn kinderen die eens een vreemdeling voor hem waren. Door genade werden omgezet. En een vreemdeling op aarde zijn geworden en op doorreis. Het vaderland hierboven. Ja, nu moet ik soms nog klagen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof van de aarde. En ik kan de tentpinnen van mijn levenshuis soms zo weer zijn diep de grond inslaan. En toch, er mag ook dat verlangen zijn. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Staande vanmorgen. Aan Babels rivier is er heimwee. Heimwee naar huis. Heimwee naar God. Wanneer zal ik voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen? En hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, Hoe sterker ik hijg naar de komst van mijn koning. Naar het feest van mijn kroning. Naar het eind van de krijg. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Want daar, daarboven, daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn het vaderland. Amen.